Een beetje wennen aan deze nieuwe opzet. U hebt begrepen, uiteraard, dat ik dit eigenlijk in overleg met de koster en de vrouw gedaan heb om te kijken hoe dit werkte. Dan hebben we dus van nu aan geen pauze meer. U mag natuurlijk wel vragen stellen, maar dat doet u dus gewoon aan mij. Het zij na afloop van de Bijbelkring, het zij schriftelijk in de komende dagen. Of vanavond al direct, maar dan hoop ik er dus de volgende keer aandacht aan te geven. En daarmee dus te beginnen met de beantwoording van de vragen. En voor de rest, ik kan niet merken dat er onder de opkomst enige verandering is. Integendeel zou ik zeggen. We hebben nu ook Jan-Peter Verhagen gelegenheid gegeven om hier te zijn. Want die had me al eens gevraagd van kun je niet om 8 uur beginnen. Want 7:30 is een beetje vroeg omdat ik altijd wat laat uit mijn werk ben. Een ander die er nu ook bij zit, dat is Aad van Driel. Die er altijd al wel was, maar die nu ook in de zaal zit. En zodoende hebben we dus nog wel aanwinst ook. We hopen op deze manier toch de hoofdzaak in het oog te houden, namelijk het bestuderen van het woord van God en het met elkaar nadenken over wat de Heere ons in zijn woord heeft gezegd. Uiteraard niet op dezelfde manier als zondags, maar daarom heet het ook Bijbelkring. Je zou het ook Bijbelstudie kunnen noemen. We zullen weer een gedeelte uit het woord van God opslaan en dat van stap tot stap met elkaar gaan lezen. Maar ik stel u voor allereerst met elkaar te zingen uit de 19e psalm. De versen 4 en 5. Des Heren wet nochtans en des Heren vrees is rein. Psalm 19, de versen 4 en 5. Zullen we samen de Heere eerst om een zegen bidden? Heere, laten we uw heilig aangezicht vanavond mogen zoeken in ons gebed om van u een zegen te bidden over deze bijeenkomst. U hebt ons weer een dag gespaard en nu we aan de avond van deze dag nog een keer rondom uw woord bijeen mogen zijn, past het ons om u vooral de zegeningen die we al hebben ontvangen en die we ook vanavond nog weer ontvangen, ootmoedig dank te betuigen. Wat loopt u ons toch na, Heere, met de blijken van uw goedheid? En wat strekt uw weldadigheid toch over ons uit? En wat geeft u ons toch ook heel wat gelegenheden om stil te staan bij datgene wat tot onze eeuwige vrede dient? Wat vraagt u verschillende keren onze aandacht voor datgene wat u in uw heilig woord aan ons hebt willen openbaren en aan ons hebt willen meegeven in ons leven? We danken u, Heere, dat we zoveel gunstbewijzen van u ontvangen. Het toont toch wel dat u geen lust hebt in ons verderf, in onze ondergang, maar veel meer in ons behoud. Mag het nu ook alles nog tot zegen zijn, Heere. Laat het toch niet tegen ons getuigen, maar laat het vrucht mogen dragen in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing. En mag vooral ook het woord van u, door de kracht die er aan dat woord verbonden is en in dat woord gelegen is, mag door dat woord van u, bijzonder ook toegepast door uw Heilige Geest, in ons leven bewerkt worden. De waarachtige vrezen van uw naam, het waarachtige geloof en de wedergeboorte, de bekering en alles wat zo onmisbaar is. Heere, we willen u bidden dat u ons ook vanavond dan uw onmisbare zegen zou willen geven, nu wij in dit nieuwe seizoen weer een begin hopen te maken met onze geregelde samenkomsten die we Bijbelkring noemen. Laat dat overdenken van uw woord, dat lezen in de schriften, ons inderdaad ook mogen raken, mogen treffen, mogen leiden, mogen waarschuwen. Laat het tot zegen mogen zijn. Gedenk ook aan hen die meeluisteren. Vergeet u ook hen niet, Heere. Maar laten we zo allen onder het beslag van uw woord, onder de leiding van uw Heilige Geest, mogen bezig zijn tot ons geestelijk nut en tot eer van uw grote naam. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Ik heb u bekendgemaakt dat ik, nadat we eigenlijk een paar jaar, meer dan een paar jaar, jarenlang zelfs bij een gedeelte uit het Nieuwe Testament hebben stilgestaan, eerst de hele Filippenzenbrief en daarna ook het 11e hoofdstuk uit het Johannesevangelie, dat we vanavond zouden gaan luisteren naar een boodschap uit het Oude Testament. Een boodschap die ons gegeven wordt in de geschiedenis van de koningen van Juda. En dan vanaf Rehabiam. En dan weet ik niet hoe ver we komen. Dat is altijd nog weer niet te overzien. Maar ik weet wel waar we zullen beginnen. En dat is bij de geschiedenissen zoals we die opgetekend vinden in het 10e hoofdstuk van het 2e boek Kronieken. 2 Kronieken 10. Die geschiedenissen van de koningen van Juda zijn nou niet het meest bekend. En die zijn in alle opzichten ook niet het meest verheffend. Want wij komen daar ook nogal eens een keer gedeelten in tegen die ons laten zien hoe ver het ook in het huis van David is weggezakt in meer dan één opzicht. En niettemin, in al die geschiedenissen blijkt toch ook weer de gedurende trouw van de Heere. Hij bleef getrouw aan zijn belofte eenmaal aan David gegeven. En zowel van het een als van het ander, van de ontrouw van Israël en van Davids huis, als ook van de trouw van de Heere, willen we keer op keer getuigen zijn. We gaan dus met elkaar vanavond beginnen met die geschiedenissen van de eerste koning van het tweestammenrijk, Rehabiam. En we lezen de eerste 11 versen van 2 Kronieken 10. En Rehabiam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Het geschiedde nu als Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hoorde, dezelfde nu was in Egypte, alwaar hij van het aangezicht van de koning Salomo gevloden was, dat Jerobeam uit Egypte wederkeerde, want zij zonden heen en lieten hem roepen. Zo kwam Jerobeam met het ganse Israël en ze spraken tot Rehabeam, zeggende: uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Nu dan, maak gij uw vaders harde dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter, en wij zullen u dienen. En hij zeide tot hen: komt over 3 dagen weder tot mij. En het volk ging heen. En de koning Rehabeam hield raad met de oudsten die gestaan hadden voor het aangezicht van zijn vader Salomo als hij leefde, zeggende: hoe raad gij lieden dat men dit volk antwoorden zal? En zij spraken tot hem, zeggende: indien gij dit volk goede tieren en jegens hen goedwillig wezen zult, en tot hen goede woorden spreken, zo zullen zij te allen dagen uw knechten zijn. Maar hij verliet de raad der oudsten die ze hem geraden hadden, en hij hield raad met de jongelingen die met hem opgewassen waren, die voor zijn aangezicht stonden, en hij zeide tot hen: wat raad gij lieden dat wij dit volk antwoorden zullen, die tot mij gesproken hebben, zeggende: maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft lichter. En de jongelingen die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende: alzo zult gij zeggen tot dat volk dat tot u gesproken heeft, zeggende: uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maak gij dat over ons lichter. Alzo zult gij tot hen spreken: mijn kleinste vinger zal dikker zijn dan mijn vaders lendenen. Indien u mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen. Mijn vader heeft u met geestelijke kastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Wel, dat is dan het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. Het gaat dus over Rehabeam, die Salomo is opgevolgd. Maar toen Salomo stierf, was er nogal wat verdeeldheid onder de 12 stammen van Israël. Salomo, net als David, regeerde over het hele volk Israël. Maar er was bij verschillende van die stammen in Israël nogal wat ontevredenheid ontstaan, met name over de regering, en misschien mag ik wel zeggen de tweede helft van de regering van Salomo. En vandaar dat het voor grote delen van het volk van Israël nog niet zo vanzelfsprekend is dat zij nu ook de opvolger van Salomo, namelijk diens oudste zoon Rehabeam, als de nieuwe koning zullen accepteren en erkennen. Ze willen eerst wel eens met hem praten. Ze hebben namelijk eerst een aantal voorwaarden waarvan zij denken dat de nieuwe koning daar toch wel aan moet voldoen. En de ontmoeting die zij in de geest hebben tussen hun afgevaardigde en de nieuwe koning Rehabeam zal dan moeten plaatsvinden in Sichem. Dat is om te beginnen al merkwaardig, want Sichem lag op het grondgebied van de stam van Efraïm en niet op het grondgebied van de stam van Juda, waar, zoals u allemaal weet, deze nieuwe koning uit afkomstig was. Ze zullen hem ook niet ontmoeten in Jeruzalem, in de stad waar de koningszetel al jarenlang gestaan had. Maar ze eisen dat de koning daarvoor naar Sichem zal moeten komen, in het gebied van de stam van Efraïm. Waarom zou dat zo zijn? Kennelijk is er onder de stam van Efraïm de meeste ontevredenheid. U moet niet vergeten dat in de dagen van Jozua en in de dagen van de Richteren de stam van Efraïm een hele belangrijke plaats heeft ingenomen in het volksleven van Israël. Jozua, de zoon van Nun, de opvolger van Mozes, die het volk ook in het beloofde land heeft mogen brengen en onder wiens leiding het land Kanaan veroverd is, was uit de stam van Efraïm. En wij weten ook dat het huis des Heren, de tabernakel, lange jaren in Silo gestaan heeft, ook al op het grondgebied van de stam van Efraïm. En kennelijk is er in die stam een brok ontevredenheid gekomen toen hoe langer hoe meer de stam van Juda glorie won. En toen het koningshuis uit de stam van Juda bleek te komen. En daarmee werd de luister van de stam van Efraïm verduisterd. Efraïm verdween naar een tweede of naar een derde plaats. En in de dagen van Salomo broeit er al verzet. We kunnen dat lezen in het 11e hoofdstuk van het eerste boek Koningen. Dat 11e hoofdstuk vertelt ons over de regering van Salomo en met name over de laatste periode uit het leven en uit de regering van Salomo. En dan zien wij dus in het 11e hoofdstuk dat er een aantal pogingen gedaan zijn om een opstand tot stand te brengen tegen Salomo. Er zijn een aantal mensen die, zoals de Bijbel dat noemt, als vijanden van Salomo, als tegenstanders van Salomo openbaar komen. En een van die tegenstanders is Jerobeam, die wij ook in het gedeelte wat we gelezen hebben tegenkomen. En de andere stammen hebben zich op de een of andere manier, het is nog allemaal wel niet georganiseerd geweest in de dagen van Salomo, toch ook min of meer wel eens laten kennen als ontevreden zijnde. En dat vindt nu allemaal zijn ontknoping in de dagen waarin de nieuwe koning zal gaan aantreden. En vandaar dat men dus gezegd heeft, best dat u Salomo opvolgt, maar wij willen toch eerst wel eens praten. Er moet eerst onderhandeld worden. En u moet, zo zeiden ze tegen Rehabeam, zich toch eerst ook eens een keer van onze eisen, van onze wensen op de hoogte stellen. En u moet daar toch in bewilligen ook. Het feit dat Rehabeam, ik kom straks op dat 11e hoofdstuk uit 1 Koningen nog terug. Het feit dat Rehabeam zich schikt naar de wensen van het volk en dat hij naar Sichem komt, is al een bewijs van zijn zwakke positie. Kennelijk zijn de verhoudingen toch al verschoven. Dat zou in Davids dagen niet gebeurd zijn. En dat zou in de eerste jaren van Salomo ook niet gebeurd zijn. Maar kennelijk is er toch al aan de poten, als ik het zo mag zeggen, van de stoel, van de troon van de koning gezaagd. En is zijn positie niet meer zo onwankelbaar. Waarom moet er dan eerst overlegd worden? Wel, ik zei al, er is ontevredenheid over het volk en de reden van die onderhandeling wordt onmiddellijk duidelijk als wij in het hoofdstuk dat voor ons ligt lezen, dat als de koning daar in Sichem gekomen is, het volk, de vertegenwoordigers van het volk, de eis op tafel leggen dat het nou eens een keer een beetje minder moet met die belastingdruk. Met datgene wat de koning voor zich en voor zijn hofhouding allemaal opeist en wat het volk daarvoor nu eenmaal allemaal moet samenbrengen. Salomo heeft in zijn dagen een geweldige financiële druk op het volk gelegd en dat is velen in het volk te veel geworden. En mensen hebben natuurlijk al heel gauw de neiging om te gaan klagen als de belastingen wat zwaarder worden. Nou, je ziet dat dat natuurlijk een trek is die toen ook al bij de mensen voorkwam. En met de eis dat er verlichting van de belastingdruk zou komen, hebben ze dus Rehabeam geconfronteerd. En eerst willen die 10 stammen, want ze spannen samen met hun 10, weten of de koning daaraan wil voldoen. Anders dan zullen ze afhaken. Dan erkennen ze hem niet. Want ze hebben van dat, wat we dan later zijn gaan noemen, absolutisme, van dat absolute regeren van zo'n koning, schoon genoeg. Ze hebben een woordvoerder. En dat is Jerobeam. En toen ik u verwees naar 1 Koningen 11... Toen verwees ik u naar een hoofdstuk waarin de naam van die Jerobeam voor de eerste keer voorkomt. Dat was er nou ook een die toen eigenlijk al in de dagen van Salomo te kennen gegeven had dat het hem helemaal niet zinde. Hoe kwam dat? Jerobeam heeft eens een keer een ontmoeting gehad toen hij nog in dienst van Salomo was en toen hij op weg was naar zijn werk en toen hij op een eenzame weg plotseling ontmoette de profeet Ahia. En die Ahia nam zijn nieuwe mantel die hij aan had, trok hem uit, scheurde hem in 12 stukken en gaf 12 van die stukken van zijn mantel, 10 van die stukken van zijn mantel aan Jerobeam. Als een symbolische handeling om daarmee aan te geven dat zoals hij nou 10 stukken van die hele mantel kreeg, hij op zijn tijd, op Gods tijd zou ik beter moeten zeggen, ook 10 delen van het volk van Israël onder zijn beheer zou krijgen. En kennelijk is die boodschap Jerobeam naar het hoofd gestegen. En hij heeft ook niet kunnen wachten totdat het Gods tijd was. Tot God die belofte zou gaan vervullen. Hij is toen in opstand gekomen en Salomo heeft er een eind aan gemaakt. En toen moest Jerobeam vluchten en hij is een tijd lang in Egypte geweest. Staatsgreep die hij toen onmiddellijk wilde plegen om zelf naar de vervulling van de belofte te grijpen is mislukt. En Jerobeam eindigt als een vluchteling. Nou is Salomo gestorven. Bericht daarvan heeft Jerobeam bereikt in Egypte. Hij maakt haast om onmiddellijk terug te keren, want nu ziet hij zijn kans opnieuw schoon. Gaat naar Zereda, dat ligt in de stam van Efraïm. Jerobeam was een uit de stam van Efraïm. En als het volk uit Efraïm hoort dat Jerobeam terug is, dan duurt het niet lang. Dan hebben ze met elkaar al heel snel de keuze gemaakt en de beslissing genomen. Dan moet Jerobeam hun woordvoerder zijn, hun onderhandelaar. En het is zo dat deze Jerobeam dus de onderhandelingen in Sichem met Rehabeam voert. En via hem komen die klachten over die zware belastingdruk en de eis van verlichting van die druk zo bij je Rehabeam terecht. Ze zeggen het, Salomo, uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt. Die heeft ons onder een loodzwaar juk laten buigen. Maakt u dat alstublieft nou eens wat lichter. Leg ons nou eens wat minder verplichtingen op, wat minder financiële verplichtingen. Verg van ons nou eens niet die zware herendiensten, dat wij een hele tijd in het jaar uit ons eigen werk werden geronseld om dienstbaar te zijn aan de bouw van een koninklijk paleis of te dienen in de paardenstallen van de koning of wat voor andere diensten dan ook. Maak het nou eens gemakkelijker voor uw volk. En dan kun je de vraag stellen, zijn die klachten nou gerechtvaardigd geweest? Men heeft wel eens gezegd dat het volk ten onrechte klaagde, zoals dat vaak het geval is. Als het volk begint te klagen over dit en over dat, dan zit daar vaak een motief van egoïsme achter. En dan is het een kwestie van, we willen alles voor onszelf hebben en niks voor een ander. En zo kon het ook wel eens geweest zijn bij het volk van Israël, dat ze helemaal ten onrechte geklaagd hebben. Maar dat is nog de vraag. Ja, zo zegt men dan. Maar heel Israël deelde toch in die vredetijd die er onder Salomo was. Salomo was de koning, de vorst van de vrede. Salomo was de koning in wiens dagen er geen oorlog gevoerd moest worden. Heel anders dan in de dagen van koning David. Salomo regeerde in een tijd toen echt gebeuren kon. Wat er dan ook inderdaad geschreven staat. Dat een iegelijk zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Het was een tijd van welvaart. Het was een tijd van bloei. En daar genoot toch het hele volk in. Daar hebben ze toch allemaal in gedeeld. Ja, het is nog de vraag of ze er allemaal in gedeeld hebben. En of ook het gewone volk, Jan Modaal zoals ze hem vandaag noemen, of die er ook in gedeeld heeft. Want het is natuurlijk niet te weerleggen, en dat vinden we in de Bijbel ook, dan wordt het zelfs in het begin van het eerste koningenboek allemaal opgesomd, wat dat hofleven van Salomo allemaal niet heeft gekost. En wat alleen die harem van 300 vrouwen en 700 bijvrouwen allemaal niet heeft gekost. Hoeveel moest daar per dag op tafel komen? En wat had Salomo allemaal in zijn stoeterij, in die paardenstallen in Megiddo en weet ik het waar nog meer? Wat had dat allemaal? Hoeveel mensen waren er intussen niet in dienst van de kroon? En dat moest allemaal betaald worden. En of dat nou echt wel zo moest, je kunt je die vraag inderdaad toch heel terecht wel stellen. En blijkt in de manier waarop Salomo hoe langer hoe meer zich openbaarde, niet dat die koning ook meer en meer ging denken dat het volk er was om hem te dienen, in plaats dat hij dacht, zoals het behoorde te zijn, dat God hem aan het volk gegeven had om het volk te dienen, was Salomo niet vergeten dat een koning in Israël herder van het volk moest zijn? Was hij vergeten wat hij toch eigenlijk van zijn vader wel had kunnen leren? Denk eens aan die geschiedenis van de volkstelling en die plaag die er dan uitbreekt in Israël. En hoor David dan eens bidden: Heere, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? Dat is de rechte houding van een koning die herder begeert te zijn. Maar dat is bij Salomo ver te zoeken geweest. Die leefde kennelijk toch uit een hele andere mentaliteit. Dus het is al met al nog niet zo vreemd dat het volk met die vraag, met die eis komt. Maak het juk lichter. Rehabiam lijkt ook stilzwijgend te erkennen dat ze gelijk hebben. Dat hij begrip heeft voor hun klachten. Want hij gaat er niet onmiddellijk tegen in. Hij weerspreekt de argumenten niet. Hij zegt niet, wat zijn jullie en wat denken jullie wel en ik ben toch de koning. Nee, hij zegt, geef mij 3 dagen de tijd om er eens over na te denken. Geef me eens 3 dagen uitstel, dan kan ik de dingen eens goed overwegen. Als hij ervan overtuigd was dat ze ongelijk hadden en dat hij nooit aan hun wensen moest voldoen, dan had hij dat wel onmiddellijk kunnen zeggen. Maar hij heeft toch even nagedacht, hé, wacht even, ik moet dat toch serieus nemen. Want er zit toch misschien wel wat in. Dus je kunt dat uitstel vragen van Rehabiam in zekere zin positief waarderen. Al zit er natuurlijk altijd in het vragen van uitstel ook wel een gevaarlijke kant. Want als hij terstond geantwoord had, goed, ik wil daar serieus over denken en je kunt erop rekenen dat ik in heel mijn regering billig zal zijn en dat wantoestanden niet getolereerd zullen worden enzovoort, dan had hij het volk onmiddellijk een zekere geruststelling gegeven. Maar nu heeft hij het allemaal nog, zei het dan dat hij uitstel gevraagd heeft en ook niet terstond nee gezegd heeft, heel bot nee gezegd heeft, heeft hij toch een periode ingebouwd waaruit het volk zou kunnen afleiden dat hij toch eigenlijk ook een besluiteloos man was. En het volk kon in die tussenliggende dagen, tussen nu en 3 dagen later, ook wel eens de gelegenheid hebben gebruikt om zich meer en meer te gaan voorbereiden. En wat als de koning nou zegt, ik doe het niet? In de dagen van uitstel gaat hij advies vragen. Allereerst aan de oudere staatsdienaren, de mensen met ervaring die onder Salomo gediend hebben. En er is er onder die ervaren staatsdienaren zelfs één die al in de dagen van David een overheidsdienaar was, een zekere Adoram. En die mensen naar wie hij dus allereerst advies vraagt, die hebben de situatie goed door. En die adviseren de koning ook dat hij in ieder geval voorlopig aan de wensen en eisen van het volk tegemoet moet komen. Geef daar maar aan toe, zeggen ze. Want als u er vandaag aan toegeeft, dan wint u ze voor zich en dan zullen ze hun leven lang uw dienaren zijn. Dan heb je ze tevreden gesteld, dan heb je hun grieven weggenomen en dan zullen ze daar dankbaar voor zijn en dan blijven ze wel getrouw. En als het dan later nodig zou blijken dat ter wille van de voortgang van het hofleven er toch nog weer wat zwaardere belastingen geheven zouden moeten worden, dan kunnen we daar nog alsnog toe besluiten. Dan kunnen er alsnog maatregelen genomen worden. Maar geef ze voorlopig wat ze vragen. Dat is het advies van de oudsten. We zouden dat vandaag een pragmatisch advies noemen. Dan hou je echt rekening met de situatie en dan hou je echt rekening met wat logisch is en wat redelijk is. Dan ga je niet zozeer van principes uit. Principes in de zin van, of als koning heb je alle rechten, of als volk heb je ook rechten. Maar dan schipper je tussen het een en het ander. Een diplomatiek antwoord. Hebben ze niet door dat Rehabiam eigenlijk wat anders had willen horen? Hebben ze er wel op gelet dat er in de manier waarop Rehabiam zijn vraag stelde eigenlijk al een stuk minachting voor het volk sprak? Hoe raadt gij lieden dat men dit volk antwoorden zou? Maar het blijkt ook al heel snel dat Rehabiam met het antwoord van die oudere raadsleden, die staatsdienaren, niet tevreden is. Hij wilde inderdaad wat anders horen. En daarom zoekt hij nog weer een andere groep adviseurs op. En dat zijn jongere mannen. Mannen van zijn eigen leeftijd. Dat wil zeggen, mensen die wat staatszaken betreft nog niet zoveel ervaring hebben. Of misschien wel helemaal geen ervaring hebben. Maar wat nog meer spreekt is, dat zijn mannen zoals er staat, die met hem opgewassen zijn. Die met hem opgegroeid zijn. En hoe zijn ze met hem opgegroeid? In die staat van weelde. En van luxe. Waarin alles kon. En waarin wat zij wilden allemaal gebeurde. Ze zijn opgegroeid als mensen die nooit gehoord hebben, dat mag niet of dat kan niet. Ze zijn opgegroeid als lui bij wie altijd alles kon en die altijd alles toegegeven gekregen hebben. En ze zijn ook geen van allen gewend geweest om ooit eens een keer naar een ander te luisteren. En ze hebben nooit enig besef gehad dat zij er in het leven ook waren om eens een keer een ander te dienen. En in krasse bewoordingen zeggen deze jongere adviseurs dan ook tegen Rehabiam wat hij tegen het volk moet zeggen. Wat jullie juk lichter maken, kun je denken. Ik zal het nog eens een beetje zwaarder maken. Hoe durf je met dit soort eisen te komen? En met behulp van een spreekwoord laten ze Rehabiam dan straks tegen het volk zeggen dat er geen sprake van zijn kan dat hij eraan denkt om het juk dat op hen ligt, dat Salomo op hen gelegd heeft, lichter zou worden. Mijn pink zal dikker zijn dan mijn vaders lendenen. Nou, dan wil je wel wat zeggen. En met een ander spreekwoord moet hij het desnoods nog meer duidelijk maken. Heeft mijn vader jullie met geestelen gekastijd, dat is dan nog maar een kleinigheidje vergeleken bij wat ik van plan ben. Ik zal jullie met schorpioenen kastijden. En met schorpioenen zullen we hier niet moeten denken aan die insecten, aan die dieren die schorpioenen heten. Maar er waren in die tijd ook martelwerktuigen die men ook de naam schorpioenen gaf. En dat waren martelwerktuigen om werkelijk wel van onder de indruk te raken. En dat is het advies dat de jongeren Rehabiam geven. En dat wilde hij nou juist horen. Dat had hij eigenlijk zelf ook al willen zeggen. Want hij voelde zich danig gekrenkt door datgene wat via Rehabiam bij hem via Jerobiam bij hem neergelegd werd. Maar dit zijn zijn eigen gedachten. En hier voelt hij zich bij thuis. Geen wonder, want deze Rehabiam was zelf op dezelfde manier opgegroeid in weelde en in luxe. En hij zal dat niet opgeven. Hij zal niet een trapje lager komen, hij zal niet een toontje lager zingen, hij zal niet van zijn verworvenheden iets willen prijsgeven. Dat luxe leven dat hij gewend was daar aan het hof als kroonprins, dat zal hij ook als koning voortzetten. En de schatkist moet goed gevuld blijven en hij moet nooit de bodem van die schatkist kunnen zien. Dus zal hij zich aan dat advies van die jongeren houden en dat advies van die ouderen, hoe diplomatiek het dan ook mogen zijn, maar wat toch een heel stuk beter was dan dit, dat slaat hij in de wind. Maar dat zien we beleven wel eens in een volgende keer. Overtuigd van het feit dat het woord van God ons niet alleen maar gegeven is om ons te informeren over bepaalde gebeurtenissen in een verleden tijd, ergens in Jeruzalem of in dit geval in Sichem. Overtuigd van het feit dat het woord van God door de Heere gegeven is, ook in het tweede boek Kronieken, om ons geestelijke onderwijzingen te geven. Al de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot vermaning, tot verbetering. En er is in het woord van God heel veel wat natuurlijk informatief is ten aanzien van bepaalde perioden uit de geschiedenis van Israël, maar het is heilsgeschiedenis. En de Heere openbaart de gang die hij door de wereld gemaakt heeft voorafgaande aan de komst van zijn zoon. De geschiedenis van het heil dat hij aan het bereiden is. Overtuigd van deze dingen willen we deze geschiedenis, ook dit gedeelte vanavond, ook lezen. Met het oog op de vraag, wat leren wij eruit? En wat kunnen wij er aan toepassingen uit aflezen? Wat zegt God ons hier en nu aan de hand van deze paragraaf uit de geschiedenissen van Rehabiam? En dan zou ik zeggen dat dit gedeelte uit de geschiedenis ons allereerst en allermeest plaatst voor een aantal gevaren waardoor wij bedreigd worden. Daar is, laat ik er vier noemen, vier van die gevaren waardoor we bedreigd worden. Er is in de eerste plaats het gevaar van een verkeerde opvoeding. Nou had Rehabiam een wijze vader. Dat wil zeggen, aan het begin van zijn regering betoonde Salomo zich een wijze vader. U kent allemaal de geschiedenis in het begin van het eerste boek Koningen ons overgeleverd. Dat als Salomo nog maar nauwelijks aan de regering gekomen is, dat de Heere hem in een droom verschijnt en dat Salomo aan de Heere de vraag mag stellen, aan de Heere bekend mag maken wat hij van de Heere nou het liefste zou willen hebben. En dan blijkt de wijsheid al, als hij vraagt om een wijs en verstandig hart, om in staat te zijn om dat hele volk Israël te regeren en te leiden als koning, en om het zo te doen dat het voor het heil van het volk zal zijn. Daar blijkt al zijn wijsheid uit en de Heere geeft hem een grote mate van wijsheid. Zodat we de bewijzen daarvan ook nog in het woord van God overgeleverd gekregen hebben. Denk aan bijvoorbeeld aan het boek Spreuken. Zeker, Rehabiam heeft een wijze vader gehad. Alleen, Salomo is niet volstandig gebleven in het beoefenen van die wijsheid. Hij is later in zijn leven ook tot allerlei dwaze, onbegrijpelijke bijna zou je zeggen, dingen gekomen. We weten dat hij mee wilde doen met de koningen van de volkeren rondom en dat hij boven hen uit wilde steken. Hij stak in hen, boven hen uit in rijkdom en in weelde. Hij wilde ook boven hen uitsteken in het aantal vrouwen dat hij had. In de harem van zijn paleis. En dat heeft het ene gevolg na het andere gehad. Niet alleen moest hij natuurlijk voor al die vrouwen en voor al de aanhang die ze meebrachten ook weer genoeg op tafel kunnen zetten. En dat moest dan weer van het volk afgeroomd worden. Maar erger nog, hij heeft via die vrouwen ook de afgoderij in het volk heeft geïmporteerd. En hij stond het die heidense prinsessen, want verschillende waren van heidense afkomst toe, om hun eigen goden te blijven dienen. En hij zorgde er ook nog voor dat er voor al die heidense goden een plekje was, een tempel was, zodat die vrouwen inderdaad naar hun eigen tempel konden gaan. En het heeft er allemaal aan meegewerkt om het hele hofleven van Salomo naar beneden te halen. En dat heeft Rehabiam allemaal meegemaakt. En daardoor is hij bedorven. Er waren geen principes meer in het paleis. En er was wel luxe in het paleis. En weelde. En daarin groeide hij op. Overvloed van eten en drinken, overvloed van zilver en goud. En geen beginselen meer. En dat is funest voor een opgroeiende generatie. Dat is funest voor jonge mensen. Om zo op te groeien. Altijd genoeg geld, altijd genoeg zakgeld te hebben, altijd bij de snackbar te kunnen staan, altijd te kunnen kopen wat je wilt. En dan zonder beginselen thuis op te groeien, zonder dat er ooit eens een keer nee gezegd wordt en nee gedaan wordt. Dat verknoeit een mens in de wording van zijn leven. Altijd je zin kunnen krijgen, altijd je gang kunnen gaan, en zo worden er ook vandaag wat verknoeid. En daarbij komt dat de godsdienstige opvoeding van Rehabiam natuurlijk ook alles te wensen overgelaten heeft. Want Salomo liet om te beginnen heel wat steken vallen. Je kunt natuurlijk niet meer vrijmoedig spreken als je je ene vrouw toestaat om Milkom van de Amorieten te dienen. En je andere vrouw geeft je permissie om een andere afgod te dienen. Dan kun je tegenover je kinderen natuurlijk ook niet meer op je strepen staan en zeggen: en zo doen we dit in dit huis. Dus Salomo heeft ook steken laten vallen. En de moeder van Rehabiam dan. Soms lees je dat iemand een vader had die het allemaal maar een beetje liet afweten. Maar dat zo iemand dan toch nog een godvrezende moeder had. Hoe zit het nou met de moeder van Rehabiam? Wel, volgens 1 Koningen 14 vers 25 heette zij Naama. En zij was uit de Ammonieten. Dus ze was ook nog een heidin. Nou, wat verwacht je ervan? Dat zij, als zij nog een beetje bijdrage geleverd heeft aan de opvoeding van haar zoon, dat die zoon ook nog heeft geïnfecteerd met heidense, afgodische ideeën? Want ik zei het al, we weten er genoegzaam van uit de Bijbel dat Salomo zijn vrouwen ook op godsdienstig gebied maar hun gang liet gaan. Nou, alweer zo'n bewijs van het funeste, van het verderfelijke, van een verbinding tussen een man en een vrouw waarvan de Heere gezegd heeft: trek geen ongelijk juk aan met een ongelovige. Want de Heere weet wel waarom hij het zegt. Daar zijn uiteindelijk de kinderen nog een keer de dupe van. En zegt u nou zelf, is het bij deze achtergrond en in dit licht nou zo'n wonder dat Rehabiam zich gedraagt zoals we hem hebben zien gedragen? Kun je daar nou eigenlijk wat anders van verwachten? Daar kun je toch niet van verwachten dat die man zich anders zou opstellen en dat die man zich tegenover het volk met zijn eisen welwillend, goedwillend zou opstellen? Ziet u wat het gevaar is van een verkeerde opvoeding? Ziet u wat het gevaar is dat ook vandaag vele jonge mensen bedreigt, die geen goede en geen consequente en geen principiële christelijke opvoeding ontvangen? De vrije opvoeding, waar in sommige kringen zoveel voor propaganda voor gemaakt wordt, is schadelijk, zowel voor hun karakter als, en dat is nog erger, voor hun ziel. Dat is het eerste gevaar dat we kennelijk zien als wij deze geschiedenis lezen. Het tweede gevaar is het gevaar als we verkeerde raadgevers hebben. Want het is in ons leven natuurlijk wel erg belangrijk naar wie we luisteren. Niemand, laten we eerlijk zijn, niemand is zo zelfstandig dat hij zonder beïnvloeding van links, van rechts of van voor of van achter zijn beslissingen kan nemen en zijn weg kan gaan. Iedereen is afhankelijk van wat, ja, wat je gezegd wordt, wat je geadviseerd wordt, wat het voorbeeld van een ander is, wat je je herinnert als het voorbeeld van iemand uit vroeger. Of noem maar op, we gaan ondergaan allemaal op een bepaalde manier invloeden van onze omgeving. En nou is het de grote vraag, naar wie luisteren wij? En wie zijn er nu bij onze gedachtevorming en bij onze besluitvorming betrokken? Rehabiam luisterde het liefst naar diegenen die het met hem eens waren. Die zeiden wat hij wilde horen. Die dezelfde mening hadden. Dat bevestigde hem namelijk in zijn mening. En dat overtuigde hem ervan dat zijn mening de juiste was. En naar anderen die iets anders zeiden en die hem op een andere weg wezen, luisterde hij bij voorbaat niet. Rehabiam was een man bij wie eigenlijk geen plaats voor correctie was. En die niet, zelfs niet naar het meest wijze advies wilde luisteren, want hij had zijn eigen gang al uitgestippeld en hij wilde dat alleen maar bevestigd hebben via anderen. Waar zou hij nou beter aan gedaan hebben, Rehabiam? Met alles wat er op zijn vader aan te merken was, en ik hoef van wat ik zo pas gezegd heb eigenlijk niks terug te nemen, zou Rehabiam er toch verstandig aan gedaan hebben om toch eens in de geestelijke nalatenschap van zijn vader te gaan neuzen. Ik bedoel, hij zou er verstandig aan gedaan hebben om het boek Spreuken eens te gaan lezen. Dat ergens nog wel in het paleis te vinden was. De aantekeningen die Salomo nagelaten had. Toen nog geen Bijbelboek. Maar toen toch al tot bestaan gekomen. Daar zal Rehabiam toch wel weet van gehad hebben, of niet? Had hij daar nou maar eens in gelezen? Die wijsheidswoorden uit de betere tijd van Salomo. Die spreuken. Want ook al heeft Salomo er zelf niet altijd naar gehandeld, toch was wat hij gezegd heeft wel juist. Zo juist, zelfs dat de Heilige Geest het hem ingegeven had. En dat de Heilige Geest het door zijn pen ook aan het papier had willen toevertrouwen. En zo hebben die spreuken van Salomo heel wat wijze adviezen, die ook voor Rehabiam en voor allen na hem hun nut zouden kunnen hebben. En daarom, als wij ons afvragen wat deze geschiedenis te leren hebben, dan zou ik voor onszelf ook de vraag wel eens willen stellen, naar wie luisteren wij dan? En wie zijn onze raadgevers? En wie zijn het die onze opinie vormen? Er is altijd opinievorming aan de gang. Onze gedachten worden altijd gemodelleerd. Maar door wie? En wie heeft daar invloed op? En wat zijn de stemmen die naar ons toekomen en waar luisteren we naar? Voelt u hoe belangrijk het is dat we ons laten leiden, dat we ons laten onderwijzen, dat we ons laten modelleren, dat we onze opinie laten vormen door mensen die het weten. Door mensen die het met goddelijk gezag kunnen zeggen.
Hoe moeten we denken over dit? Hoe moeten we denken over dat? Ik ga het nu heel praktisch maken. Jonge mensen komen ook met die vragen. Hoe moet je staan tegenover dit? En daar zijn er natuurlijk problemen zat in de moderne samenleving. Waar je zo op school en op je werk en op zondag en op maandag mee geconfronteerd wordt. En waarom doen we dit niet en waarom doen we dat niet? En dan ga je luisteren naar die en dan ga je luisteren naar die. En dan zijn er hier en daar nog wat mensen die ook nog wat te zeggen hebben. En dan komen er nog een aantal theologen aan het woord. En dan zijn er nog een aantal anderen die meepraten. En zo komt iemand aan zijn mening. Nou, wat zijn dat nou voor stemmen geweest waar je naar geluisterd hebt? Spreken die naar het woord van God? Anders hebben ze geen dageraad. Voelt u, ten aanzien van alles wat er op ons pad komt, zullen we moeten leren luisteren naar de stem die overeenkomt met de stem van de levende God. En we zullen bij het woord, bij het licht van het woord wijs moeten worden. Wijs tot zaligheid, daar allereerst. Maar ook wijs om in dit leven te staan. En dan denk ik weer aan dat spreukenboek van Salomo. Want dat gaat echt niet in elke tekst over hoe je zalig kunt worden. En hoe je in de gemeenschap met de Heere moet leven. Maar dat gaat ook over hele praktische dingen. In het geloofsleven en hoe je met de fles om moet gaan. En hoe je, noem maar op, al die hele praktische dingen. Waar een mens in zijn leven keer op keer mee in aanraking komt. En hoe denkt een mens over dit en over dat? En hoe is zijn mening gevormd? En wat hebben we dan eigenlijk willen overnemen? En hebben we dan ook correctie willen aanvaarden? En hebben we dan ook wel eens de ontdekking gedaan, ja, maar ik ben toch eigenlijk helemaal op een verkeerd spoor gezet in mijn denken over dit of dat. Ik moet terug, ik moet naar het woord van God, ik moet me laten corrigeren. Of doen we net als Salomo, luisteren we alleen naar wat we willen horen? Het gevaar van verkeerde raadgevers. En dan is er ook het gevaar van uitstel. Ik zei zo pas, er zit best, zo zou je het kunnen uitleggen, een positieve kant aan dat vragen van uitstel door Rehabiam. En soms is het ook verstandig om niet onmiddellijk een besluit te nemen en niet onmiddellijk een antwoord te geven en niet onmiddellijk te zeggen, ja hoor, dat is goed, of nee, ik doe het niet. Er zijn wel eens situaties waarin je zegt, ik moet er toch eens een nachtje over slapen. Maar dat is niet altijd wijs. Er zijn situaties waarin het zelfs uitermate slecht is. Waarin het gevaarlijk is. Als het gaat om het zoeken en dienen van de Heere. Dan is dat een voorbeeld waarin het zoeken van uitstel slecht is. Want de schrift zegt heden. Heden, zo ge zijn stem hoort. En dat is niet morgen. Dat is ook niet zoals Rehabiam zegt, kom over 3 dagen maar eens terug. Als de Heere spreekt over de noodzakelijkheid dat we hebben te breken met de zonde. En als hij dan ook heel concreet in zijn woord aanwijst en in ons eigen leven ook aanwijst, en we krijgen dat woord wel eens een keer in ons geweten, dat we met dit of met dat moeten ophouden, dan is het gevaarlijk, zielsgevaarlijk, om uit te stellen. Er zijn dingen die niet uitgesteld mogen worden, die ook niet uitgesteld kunnen worden. En menig een heeft dat al gedaan. En menig een is van het ene uitstel tot het andere uitstel gekomen en is op een gegeven ogenblik tot de ontdekking gekomen dat hij toen nooit meer terug kon. Daarom, als de Heere klopt op de deur van ons hart, als de Heere klopt via woord, via de prediking, via ingrijpende gebeurtenissen, dan hebben we te luisteren. En als onze ziel en de zaligheid van onze ziel ons echt wat waard is, dan doen we er verstandig aan om dan onmiddellijk te luisteren. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Heden. En dan is er, en dan laat ik Rehabiam los, en dan kijk ik nog even met u naar het volk. Dan is er ook nog het gevaar van het verkeerd stellen van je prioriteiten. Ik bedoel daarmee dat je een verkeerde volgorde geeft aan de dingen die van waarde zijn. Wat staat bovenaan en wat komt daarna? Als je die hele reactie van dat volk van Israël, van de stam van Efraïm voorop nog eens nagaat, dan moet je tot de ontdekking komen dat ze met een behoorlijk legitieme eis komen. Ik zou dat toch zo wel willen noemen, want die lasten die Salomo op het volk gelegd heeft, die zijn echt niet allemaal zo nodig geweest. Als die echt eens een klein beetje gewoner gedaan had, dan had het volk minder hoeven bij te dragen. Onverantwoordelijke, zware en onnodige lasten waren er. En toch is ze typerend dat al komen ze met rechtmatige klachten, zij met deze klachten komen. Dit weegt hen kennelijk het zwaarste. Iets ergers heeft hen niet kunnen overkomen, dat ze zoveel belasting moesten betalen. Maar dat onder de regering van Salomo de afgoderij ingevoerd is. En dat er allerlei afgodische praktijken binnengeslopen zijn, oogluikend toegelaten door de koning, daar hebben ze het niet over. Ze komen niet naar Rehabeam toe om te zeggen, koning, laten we alsjeblieft toch een keer terugkeren tot de rechte wegen des Heren. Gaat u alsjeblieft toch niet verder in die weg van uw vader Salomo, van wie we weten dat hij zo goed begonnen is, maar van wie we toch eerlijk moeten zeggen dat hij zo verkeerd geëindigd is? Nee, daar hebben ze het niet over. De dienst des Heren en de verbastering van de dienst des Heren, dat is voor hen de hoofdzaak niet. Dat weegt minder zwaar dan die belastingdruk. Dat betekent dat het volk ook een aardig end van huis is. Want wat het eerste had moeten zijn, is het eerste niet. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. De dienst des Heren. En daar heb je nou het verkeerd stellen van je prioriteiten. De dienst van God. Als die ook al op het verlanglijstje van dat volk staat, dan staat hij ergens op een plaatsje onderaan. Maar misschien staat hij wel helemaal niet op het verlanglijstje. En dat is nou ook weer symptomatisch, nietwaar? Want je kan de vraag stellen, hoe ligt dat onder ons? En dan bedoel ik niet eens, hoe ligt dat nou onder in de brede lagen van ons volksleven? Want dan kun je gewoon hetzelfde zeggen als wat je hier zegt. Dan komt de dienst des Heren er voor de meeste mensen ook helemaal niet op aan. En als die er al op aankomt, dan komt die er op de zoveelste plaats een beetje op aan. En wat wij nou in onze eigen situatie in Nederland hebben kunnen zien en meemaken, ja, waar ging het nou om in de algemene beschouwingen vorige week? En wat waren nou de dingen? Natuurlijk allemaal wel nuttige en belangrijke dingen. Criminaliteit en daartegenover veiligheid en het wegwerken van die wachtlijsten enzovoort. Allemaal dingen die echt van belang zijn. Maar de dienst van God die zo ver weg is en het herstel daarvan. Wat is de grootste nood? En nou voor onszelf. Wat is nou voor ons de grootste nood? Wat is nou voor ons toch het belangrijkste? Is het dat nou toch echt? De dienst des Heren. Of weegt dat ons eigenlijk niet zo? En weegt het ons eigenlijk ook niet zo dat we vandaag moeten zeggen, Heren, ze hebben uw geboden verlaten. En we zijn zo ver van huis. Hoe stellen wij onze prioriteiten? Oh, heel persoonlijk, wat staat nou op ons huishoudlijstje bovenaan, als ik het zo even mag zeggen? Wat is voor ons in de beleving van de dingen nou het belangrijkste? Wat zoeken we nou allermeest voor ons eigen hart en voor ons eigen leven en voor ons gezin en voor ons nageslacht? Laten we leren van het volk hier dat we het gevaar lopen en dat we het gevaar moeten zoeken te ontgaan dat we onze prioriteiten verkeerd stellen. U zegt, dat is allemaal nogal aan de sombere kant. Ja, ik zei u zo pas al, die geschiedenissen van de koningen van Juda, laten ons ook zien de ontrouw van het volk, het ver weg zijn van het volk. En daar wil de Heer ons kennelijk toch ook in onderwezen hebben. Dat is niet alles, dat zullen we ook hopelijk zien, dat er andere dingen zijn. En vooral namelijk de trouw van de Heer die door alles heen gebleven is, door alles heen. Maar de vraag nu heel concreet toegespitst op dit stukje. Zit er nou ook nog evangelie in deze geschiedenis? Dan zeg ik nou, ik kan het eigenlijk niet ontdekken of ik moet het indirect erin lezen. Mag dat? Ja, ik denk het wel. Want het is niet heel het woord van God. Er zijn dingen die deze geschiedenis aanvullen. Er zijn dingen die in het woord van God ons laten zien dat het ook werkelijk heel anders kan. Neem nou alleen die uitdrukking die het volk gebruikt en de Rehabiam straks in zijn antwoord ook weer gaat gebruiken. Die uitdrukking waarin het gaat over het juk van uw vader. Ze vinden het juk van Salomo veel te zwaar. Nou, en dat is ook zo. En daarin zie je de dwaasheid van Salomo. En daarin zie je tegelijkertijd dat Salomo, ook al was hij de zoon van David, ook al was hij de beloofde opvolger, ook al was hij een man van wie het volk heel veel verwacht had in het begin, ook al was hij een koning van wie David gezongen en voor wie David gebeden had, in de 72ste psalm bijvoorbeeld, dan zie je dat ook Salomo, net zo goed als al die anderen die er geweest zijn, de verlosser niet heeft kunnen wezen. Al zou hij dan een tempelbouwer zijn, en al zou hij dan de koning des vredes zijn, en al heeft God hem dat ook allemaal gegeven, en al is hij in dat opzicht ook een afschaduwing van de Heer Jezus, de grote tempelbouwer en de grote vredevorst, toch is deze aardse Salomo de verlosser niet geweest. Maar in de Bijbel is ook sprake van nog een juk. En dat is het juk van hem die gezegd heeft, zie, meer dan Salomo is hier. En dat bedoel ik met indirect in deze geschiedenis ook het evangelie lezen. Het juk van hem die meer dan Salomo is. En hij heeft zelf over dat juk gesproken, Matthäus 11. Neemt mijn juk op u. En mijn juk, heeft hij gezegd, is zacht. En mijn last is licht. En wie onder dat juk heeft mogen leren gaan, en wie die last heeft leren dragen in beginsel, die hoeft niet te klagen zoals het volk hier in Sichem geklaagd heeft bij monden van Jerobeam. Dat juk van uw vader is veel te zwaar geweest. Wie er kennis aan heeft gekregen aan dat juk van Christus, aan die geboden, en die heeft ontdekt dat het doen van die geboden een liefdedienst is. Wie geleerd heeft in beginsel wat die dichter geleerd heeft, toen hij onder dat juk mocht buigen. Ik heb uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst geluk, mijn zielsgenoegen geacht. Die hoeft over dat juk niet te klagen. Waarom niet? Wel, omdat dat niet het juk is dat door Christus zelf gedragen is. Als het gaat om dat juk, dat inderdaad veel te zwaar zou zijn voor welk mensenkind dan ook. Als het gaat om dat juk, dat heeft hij gedragen. En dat heeft hij weggedragen. En dat heeft hij volkomen gedragen. En er is geen spaander meer van overgebleven wat een mens nou nog in navolging van hem zou moeten dragen. Maar het juk dat hij oplegt, dat is het juk van de nieuwe gehoorzaamheid. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. En als je nou nog onder het juk bent in die zin dat je meent zelf nog wat te moeten verdienen en zelf nog wat te moeten aanbrengen en jezelf nog tot een bepaalde geestelijke hoogte te moeten opwerken en jezelf nog een gestalte te moeten geven en jezelf nog op de een of andere manier in godsdienst te moeten kunnen aanprijzen, dan heb je zwaar werk. Maar wie nou geleerd heeft dat hij dat zelfs niet eens meer hoeft te doen, omdat het allemaal volbracht is. En wie nou geleerd heeft dat de Heer Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen niet roept om nog een klein beetje aanvulling te geven aan wat hij al voor het grootste deel gedaan heeft, namelijk meebetalen en meedragen en mee Gods recht voldoen. Maar dat wat Christus gedaan heeft werkelijk volkomen is, en dat wat de Heere dan in navolging al zijn discipelen als zijn juk oplegt, dat dat alleen maar is: ik zal uw geboom uit liefde doen, Heere. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Die mag, zoals dat en in het Oude en in het Nieuwe Testament door de psalmisten en door de apostelen gezegd en gezongen is, vreugde beleven in de dienst des Heren, dat geheimen is. Nooit hoeven te klagen over het juk van deze zoon van David. Nooit hoeven te klagen over het juk van deze echte ware Salomo. Nooit hoeven te klagen over het juk van deze echte ware tempelbouwer. En heb u dat evangelie nou geleerd in uw leven? Want dat is evangelie. Niks hoeven aan te dragen, niks hoeven te voldoen. We mogen leven uit de aangebrachte gerechtigheid en uit de verworven heiligheid van Christus, om nou zo alleen maar in het waarachtige overgave, de wachte overgave aan hem, in zijn voetsporen te treden en achter hem te mogen aankomen. Amen. We gaan samen met elkaar nog zingen. En we doen dat uit de 119e psalm. We zingen uit psalm 119. En daarvan het 24e vers. Ik zal uw geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Heren, we willen uw naam danken voor het onderwijs dat u ons in uw woord geeft. U hebt het ons laten optekenen en laten beschrijven, Heren, hoe dat toen gegaan is daar. Na de dood van Salomo met de opvolging door Rehabiam en hoe dat volk zijn eisen stelde en hoe Rehabiam met die eisen van het volk omging. En het staat er maar niet als een stukje geschiedenis. Het staat er toch ook als een stukje heilsopenbaring, Heren, waar wij ook onderwijs uit ontvangen, waar woorden van waarschuwing in doorklinken. Waar ons ook niet alleen op de verkeerde weg, maar ook op de goede weg, de enige juiste weg gewezen wordt. En nu bidden wij van uw heiligheid aan ons hart, o God. U weet hoe het in ons eigen leven zit met de dingen, met de gevaren waar we het vanavond over hadden en waar uw woord ons ook bij bepaalt. De gevaren waaraan een mens blootgesteld is. Hoe het bij ons ervoor staat, Heren, als het gaat om het stellen van prioriteiten. Wat is nou voor ons het belangrijkste? Waar gaat het ons nou om in ons leven? Hebben we dat nou echt al geleerd om eerst en meest en bovenal ernst te maken met het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid? Is dat nou voor ons echt het belangrijkste? Of moeten we eerlijk zeggen dat er zoveel andere dingen op de voorgrond staan? En dat dat enige nodige zo vaak er maar wat achteraan komt. En die andere gevaren ook, Heren. Ach, geef dat we het niet horen en tegelijkertijd maar weer vergeten, of heel spoedig daarna vergeten, maar dat we het voor onszelf toch eens overwegen. En geef dat we dan op de goede weg mogen gaan. De enige goede weg, de enige juiste weg die naar het leven leidt. En dat we het dan ook mogen leren om waar we mee eindigden. Dat juk van u, Heer Jezus Christus, te mogen opnemen. En van u te leren dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. En dat we zo rust kunnen vinden voor onze zielen. En dat we onder dat juk van uw genadige geboden, die mogen doen uit dankbaarheid, waarlijk vrij zijn. Dat geheimenis, Heren, waar een natuurlijk mens tegenaan kijkt als iets wat helemaal onbegrijpelijk is. En wat helemaal niet in zijn eigen denkwereld past. Maar waar gij toch uw volk en kinderen meer en meer in wilt onderwijzen. Heren, schenk ons uw genade en breng ons nu ook veilig weer thuis. En vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wens u wel thuis. En over 2 weken hopen we verder te lezen in deze geschiedenissen.